We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen en doen het in het Oude Testament, het boek Job, het 35e hoofdstuk. En het hoofdstuk willen we in zijn geheel met elkaar lezen. Job 35, vers 1 tot en met 16.
Elihu bestraft Job. Elihu antwoordde verder en zeide: houdt gij dat voor recht, dat gij gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meerder dan Gods? Want gij hebt gezegd, wat zou zij u baten? Wat meer profijt zal ik daarmede doen dan met mijn zonde? Ik zal u antwoord geven en uw vrienden met u. Bemerk de hemel en zie, en aanschouw de bovenste wolken, zij zijn hoger dan gij. Indien gij zondigt, wat bedrijft gij tegen hem? Indien uw overtredingen menigvuldig zijn, wat doet gij hem? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij hem? Of wat ontvangt hij uit uw hand? Uw goddeloosheid zou zijn tegen een man, gelijk gij zijt, en uw gerechtigheid voor eens mensenkind. Vanwege hun grootheid doen zij de onderdrukte roepen. Zij schreeuwen vanwege de arm der groten. Maar niemand zegt, waar is God, mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht, die ons geleerder maakt dan de beesten der aarde en ons wijzer maakt dan het gevogelte des hemels? Daar roepen zij, maar hij antwoordt niet, vanwege de hoogmoed der bozen. Gewisselijk zal God de ijdelheid niet verhoren, en de Almachtige zal die niet aanschouwen. Dat gij ook gezegd hebt, gij zult hem niet aanschouwen. Er is nochtans gericht voor zijn aangezicht. Wacht gij dan op hem. Maar nu, terwijl het niets is, dat zijn toorn Job bezocht heeft, en hij hem niet zeer in overvloed doorkend heeft, zo heeft Job in ijdelheid zijn mond geopend en zonder wetenschap woorden vermenigvuldigd.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Job 35, vers 10, waar het woord van de Heere onze tekst luidt. Maar niemand zegt, waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht? Geliefde gemeente, het was in een klein kamertje in het ziekenhuis. Buiten was de nacht al ingevallen. En op het bed in die kamer lag een man. Hij was stervende. Rondom zijn bed stonden zijn vrouw en hun kinderen. Ze moesten afscheid van elkaar nemen. En ze voelden het aan, hun man en hun vader, hij zou spoedig gaan sterven. De afgelopen dagen had hij één voor één zijn kinderen bij zich geroepen. Hij had ze gewaarschuwd voor het leven in de zon. Hij had ze gewezen op het heil, op de verlossing die er ligt in Christus. Maar hij had ze ook verteld wat God in zijn eigen hart, in zijn eigen leven had gewerkt. En hoe hij mocht weten het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus. Nu kon hij niet meer praten. Hij was er veel te moe voor. Het zal geen dagen meer duren voordat hij zou sterven. En af en toe zag je in dat kleine kamertje in het ziekenhuis, zag je een traan en hoorde je een snik. Maar daarbovenuit, daar klonk steeds weer psalmgezang. Want de kinderen mochten met hun moeder zingen van Gods grote daden. En de broeders en de zusters op de gang, die hoorden tot hun verwondering aan. Nu geen jammerklachten, nu geen klaagwoorden. Maar in die kleine kamertje, in die donkere nacht, mochten er lofzangen klinken tot eer van God. Hier klonken psalmen in de nacht. En daar spreekt onze tekst ook van. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema psalmen zingen in de nacht. Twee gedachten. In de eerste plaats de stilte van de nacht en in de tweede plaats het lied in de nacht. Psalmen zingen in de nacht. De stilte van de nacht en het lied in de nacht. Het onderscheid tussen dag en nacht is zo oud als de eerste scheppingsdag. Want we lezen het in Genesis 1. Als ons daar getekend wordt de schepping, lezen in het 5e vers. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Overdag, zeker op een dag als vandaag, is het licht, de zon schijnt. En overdag spelen de kinderen buiten. Is het een drukte van belang en gaan ouderen naar hun werk toe. Maar 's avonds, dan valt het duister in en de nacht dient zich aan. Misschien hebben jullie het wel gehad, jongens en meisjes, in de achterliggende weken, dat je in je vakantie zo druk aan het spelen was de hele dag, dat je gewoon 's avonds moe was en verlangde naar je bed. En blij was dat je kon liggen en dat je in de nacht kon gaan slapen. Maar juist zo'n nacht van slapen kan je weer nieuwe krachten geven voor de volgende dag. Want van zo'n lange nacht slapen knapt een mens op. Maar sinds de zondeval is de nacht niet alleen maar een zegen. Want de nacht is ook een bron van zorg, van spanning, van druk. Want en misschien kent u of jij het wel, je kan in de nacht ook wakker liggen. Dat je naar het plafond staart. En je draait je om en je draait je nog een keer om. Je kijkt op je wekkerradio en naar je gevoel, de minuten kruipen voorbij. En de slaap, die kun je niet vatten. We kennen het misschien wel van die slapeloze nachten. Maar de zorgen van het leven en de zonden in je leven je uit je slaap houden. De nacht kan dus ook iets beangstigends en iets beklemmends geven. In die nacht waarin de rovers en de dieven voorbij trekken. De nacht waarin allerlei angsten een mens in de greep kunnen houden. Omdat ze door de donkerheid niets kunnen onderscheiden. Zo'n donkere nacht die iets sombers kan hebben. Iets zwaarmoedigs, iets onheilspellends. Waarom we ermee zijn begonnen met het zingen van de 91ste psalm. Want daar wordt juist gesproken ook over die nacht. Over de pestilentie die in de donkerheid wandelt. Jeremia, die spreekt over dieven die in de nacht komen. En Salomo in het Hooglied spreekt over de schik des nachts. Dus waar de nacht aan de ene kant een zegen kan zijn, waar je kan uitrusten, kan de nacht dus ook een tijd van benauwdheid wezen. En sinds Genesis 3 is het duister van de nacht toch gevallen over de wereld. De nacht van levenszorg die over deze wereld gevallen is. En is het niet zo dat het eigenlijk alleen maar donkerder wordt? Waar eerst een aantal jaren geleden een epidemie zich over de wereld uitspreidde, kwam anderhalf jaar geleden die oorlog binnen het Europese continent tussen Rusland en Oekraïne. De gevolgen van de oorlog die we nog lang niet allemaal kunnen voorspellen welke kant het opgaat. En dan al heel de klimaatproblematiek, waar de afgelopen weken ook zoveel over gezegd en geschreven is. De overstromingen, de bosbranden, die enorm hoge temperaturen, met alle gevolgen van dien. Of als we op ethisch terrein denken aan de ontwikkelingen die zich over elkaar heen spoelen, welke kant gaat het op? En zien we ook niet de antichristelijke machten die steeds sterker vorm nemen en ook in ons land zich steeds heftiger richten op de laatste restjes van het christendom? De gehele wereld zucht onder de last van de ellende. Een donkere nacht die er hangt over de wereld. Het is donker om ons heen. Maar die donkere nacht die kan toch ook in ons hart kruipen. En bezit van ons nemen. De nacht van verdriet. Nachten van twijfel. Nachten van angst. Nachten van wanhoop. Allerlei nachten die ons terneerdrukken en ons hart moedeloos kunnen maken. Zo'n nacht kende Job. Job, die leefde in het land Uts. We weten niet precies wanneer dat was. Een heel aantal verklaarders die plaatsen de geschiedenis van Job toch al voor de tijd van Mozes. Hij was in elk geval een rijk man. Hij was gezegend in allerlei opzichten. Maar werd getroffen door diepe ellende. Al zijn bezittingen werden hem afgenomen. Ja, zijn kinderen ontvielen hem. En hij werd zelf ook ziek. De weg van Job was een zware weg. Een onbevattelijke en een onbegrepen weg. Misschien wel zo'n weg die u of jij moet gaan. Want er zitten er ook onder ons die weggaan van druk, een weg van kruis, van verdriet, van rouw, van eenzaamheid. Een nacht vol duisternis. En Job? Job liep ermee vast. Hij worstelt ermee dat God rechtvaardige mensen laat lijden, zonder dat ze de reden ervan weten. Oh ja, zijn drie vrienden, Elifas, Bildad en Zofar, die dachten de oorzaak wel te weten. En die wezen erop, Job, ja, jij zal vast en zeker wel iets hebben gedaan in je leven wat niet hoort. Maar Job, hij kan daar niks mee. En hij veegt dat van tafel met een beroep op zijn oprechtheid. Hij heeft altijd vroom geleefd. En hij diende de Heer in de oprechtheid van zijn hart. Job wijst steeds weer op zijn onschuld. En verbolgen, verbitterd en verward gaat Job verder zijn weg door de nacht. Ja, het is toch ook wat als het kwaad goede, godvrezende mensen treft. En dan komt ineens die vierde vriend vanaf hoofdstuk 32, Elihu. Dat is, en dat moeten we toch wel even zeggen, direct na de verklaring van onschuld van Job in hoofdstuk 31. Want daar heeft Job nogmaals een pleidooi gevoerd dat hij onschuldig is. En heeft hij geroepen tot de hemel om een antwoord op de vraag waarom dit hem alles treft. Job 31 vers 35. Zie, mijn oogmerk is dat de Almachtige mij antwoordde. Maar Job is nu uitgepraat. Slot van 31. De woorden van Job hebben een einde. Job weet het niet meer. Hij is hulpeloos. Hij is wanhopig. En al die tijd had er nog een man bij gezeten. Die heel dat gesprek tussen Job en die drie vrienden heeft gehoord. En het was Elihu. Hij was de jongste van hen. En uit respect voor die oudere drie had hij al die tijd gezwegen. Job 32 vers 6. Ik ben minder van dagen. Maar gij lieden zijt stokouden. Daarom heb ik geschroomd en gevreesd. U lieden mijn gevoelen te vertonen. Maar nu is voor deze Elihu het moment om te gaan spreken. En dan houdt hij vier lange monologen. We vinden de eerste in hoofdstuk 32 en 33. De tweede in 34. De derde in 35. En dan de vierde in Job 36 en 37. En dan gaat Elihu, die gaat dan die drie vrienden terechtwijzen voor het dwaze in hun reactie naar Job. Maar vervolgens gaat Elia ook Job bestraffen over zijn verbitterde houding. Job, die claimde onschuldig te zijn, die had gezegd: ik ben rein, zonder overtreden, ik ben zuiver en ik heb geen misdaad. Job die daarom in hoofdstuk 33 een klacht indiende bij God. Maar Elihu wil Job nou brengen tot een schuldbesef, zodat Job het gaat erkennen. Vers 27 van hoofdstuk 33. Ik heb gezondigd en het recht verkeerd, het welk mij niet heeft gebaat. Want Elihu, en dat kunnen we zeggen, dat is eigenlijk de rode draad in die vier monologen. Elihu benadrukt steeds opnieuw dat God de wereld en mensenlevens regeert op zijn manier. En daartoe heeft God als onze schepper het volle recht. God doet geen onrecht. Ja, Job beschuldigt God daar wel van. Maar Elihu laat Job nu zien dat het lijden van Job geen straf is, zoals die andere drie vrienden het zeiden. De Heer is geen God die een lik op stuk beleid voert en die ons straft direct met een ziekte of met leed als wij in een zonde vallen. Laten we dat bedenken. En goed bedenken, want zo'n godsbeeld past niet bij de God van Israël. En zo'n beeld, alsof God een lik op stuk beleid voert, dat staat haaks op wie God is en hoe God handelt. Als God leed op onze levenspad brengt, is dat geen bestraffing of afstraffing. Maar lijden is wel een les die God ons wil leren. En in die les moet Job leren om minder gericht te zijn op het lijden, maar meer gericht op God. Niet de omstandigheden in ons leven dienen bepalend te zijn voor ons welbevinden, maar wie God is. En Hij wil ons met het lijden iets leren. Het lijden wil ons klein maken voor God. Wil ons brengen in de verootmoediging voor God. Wil ons afhankelijk maken van God. Het lijden wil ons erbij bepalen dat dit leven in het hier en nu niet alles is. En het lijden wil ons hart richten op de dingen die boven zijn. Op de dingen die komen zullen. De nacht in het leven bevat dus veel onderwijs. Maar Job die dreigt in die nacht verbitterd en klagend ten onder te gaan. Want valt wat op. Job vraagt niet naar God. Job roept niet tot God. Job zit verward in zijn strikken van onbegrip. En Job voelt in zijn hart opstand tegen God. En ik, u en jij, als die nacht over ons leven valt, nu die nacht over de wereld gevallen is, die nacht vol strijd en zorg. Wat wordt er niet geklaagd over de ellende? Rampen die er plaatsvinden, natuurrampen velen. De kranten staan er vol van. Niemand weet hoe daarin te handelen. Wetenschappers die zijn ook verbaasd en verwonderd over de snelheid waarmee alles gaat. De nood op maatschappelijk gebied. Wat is dat niet groot en wat zien we niet veel gebrokenheid in de samenleving. Gebrokenheid in de gemeente. Gebrokenheid in de gezinnen. En menige verzuchting stijgt omhoog als er weer nieuwe tegenslagen komen. Hoe lang zal die oorlog nog duren? En kunnen we Rusland maar sancties op blijven leggen als dat ook ten koste gaat van ons eigen levenscomfort? En in de visserij zullen er straks nog wel mannen zijn die kunnen vissen. Of is het helemaal een aflopende zaak? En als de grondstoffen en de materialen zo steeds maar duurder worden, hoe moet het dan verder met mijn bedrijf? En de vragen klinken, waar is het goede leven van weleer? Waar is het optimisme? Waar is de onbevangenheid? Waar is de vrolijkheid? Vragen te over. Bij alle ontwikkelingen die we om ons heen zien plaatsvinden. Maar, zo zegt Elihu, en dan zitten we in onze tekst. Niemand zegt, waar is God mijn maker? Is dat er niet frappant? De mens toont zijn ongenoegen over wat er gebeurt. Maar niemand mist God. Niemand vraagt naar de Heer. Al houdt hij zijn zegenende handen, houdt hij in. En is dat niet de grootste nood in de donkere nacht? Dat het stil is, doodstil. En dat de mens in ons land, de mens op Urk, ja u, jij en ik, dat wij doorgaan op onze boze weg. De ongerechtigheden die welig tieren en de mens die zonde op zonde stapelt. We zijn het gewoon gaan vinden, de overtredingen van Gods geboden. En is het niet zo dat in ons land de afkeer en de tegenstand, ja zelfs de haat tegen God, zijn geboden en zijn volk, misschien nog nooit zo groot is geweest als in 2023. Bij alle ellende die er plaatsvindt, er is niemand die God mist. En niemand zegt, waar is God, mijn maker? Terwijl de Heere de aarde bezoekt met zijn roede om de mensen terug te roepen. En het zijn langmoedigheid is dat hij nog geen einde heeft gemaakt aan deze wereld. En dat het zijn goede tierenheid is dat hij nog lokt en nog roept en nodigt met al die roepstemmen die hij laat uitgaan. Hij wil er ons iets mee leren. Al verkeert die mens vele lange tijd in de nacht. Niemand vraagt, waar is God mijn maker? Tekent dat nou niet de vijandschap van de mens? Er is geen berouw, er is geen schuldbesef. Maar als leed ons levenspad kruist, zit het zo in ons hart om boos en opstandig te worden. En we keren ons niet tot God. We zoeken zijn aangezicht niet. We zijn niet verlegen om Gods gunst. En daarin is tussen ons geen onderscheid. Zegt Gods woord het ook niet dat er niemand is die God zoekt en niemand is die naar God vraagt. We kijken naar links, we kijken naar rechts. We denken hier hulp te vinden. We gaan ervan uit dat de wetenschap uitkomst biedt. Maar we gaan er niet mee tot God. In die nacht vol strijd en zorgen kijkt er niemand naar omhoog. terwijl daar juist onze hulp en bijstand vandaan moet komen. Dat het Asaf begreep. Als we van Asaf lezen. In Psalm 78. Waar hij het zegt in vers 34. Als de Heer hen doodde. Zo vroegen zij naar hem. En keerden weder en zochten God vroeg. Want dat is de uitweg uit die nacht. Het vragen naar de Heer. Het zoeken van de Heer. Het zich wenden tot God. De ellende van de nacht. Die dient om aan te sporen, om tot God uit te gaan. De proeving dient om uit te drijven naar de Heer. Maar laten we nou eens eerlijk zijn en de dingen ook gewoon toch benoemen, wat we zelf allemaal wel weten, hoe dat ook ligt. Ook in onze samenleving. We hebben eerst de coronatijd gehad. Toen de gevolgen van de oorlog. Wat staat ons nog niet allemaal te wachten? Maar hebben we nou gehoord dat er werd gevraagd naar God? Waar is God? De overheid, de regering. Die zocht het allemaal in wetenschappelijke modellen, in topoverleg. En bedrijfssectoren die vastlopen. Of het nou de visserij is, of de transport, of de bouw, of wat dan ook. We willen graag steunpakketten en subsidies. Maar is het daar ook geklonken, waar is God? In heel de samenleving. Bij alles wat we zien gebeuren. Horen we die roep? Waar is God? Moeten we niet zeggen, te midden van die nacht die alsmaar duisterder wordt, klinkt vooral de roep om de voldoening aan onze vleeselijke begeerlijkheden. En wat valt er dan nog te verwachten? Voor ons als land, als volk, voor ons persoonlijk. Ja, want die nacht leeft toch ook in ons. De nacht vol zorgen en de nacht vol van zonde. Maar heb ik in die nacht, hebt u in die nacht en heb jij in die nacht nou ook al leren roepen tot God? Dat je in die nacht hebt gevraagd naar je maker, naar je schepper. Dat je door die nacht heen hebt verstaan dat je God kwijt bent. Want dat is het toch, die nacht die bepaalt ons bij onze diepste nood. En het toont ons dat we leven buiten het paradijs. Het confronteert ons met de gebrokenheid van ons bestaan. En het laat ons zien dat alles op deze wereld ijdel is. En onderworpen is aan de vloek over de zon. En het bepaalt ons er toch bij dat wij zondige mensen zijn. Al dat lijden, heel die donkere nacht wil ons daartoe brengen dat wij gaan vragen naar God, onze Maker. Maar hier in het boekje op is het in de nacht stil. Heel stil. Job vraagt niet. De wereld vraagt niet. En u, jij, ik, hier in de Maranatenkerk. Het is die aangrijpende stilte van de nacht. Juist de vijandschap van de mens en de afkerigheid van de Heere maakt dat die nacht nog donkerder wordt dan hij is. Een doodse stilte in de nacht, de stilte van de geestelijke dood. En dat is nou het verwijt dat klinkt uit de mond van Elihu. Want juist in de nood, in de nacht, dient de mens te vragen naar God zijn Heere, naar God zijn Maker. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. Het lied in de nacht. Want juist die doodse stilte is nog des te aangrijpender als we bedenken wie God is en wat God doet. Want in die donkere nacht ben je bij God wel op het juiste adres. Dat zegt Elihu ook. Waar is God mijn maker? En dan zegt hij erachteraan, die de psalmen geeft in de nacht. Hij spreekt over psalmen. In het Hebreeuws staat daar het woord samirot. Dat woord dat kan worden vertaald met psalmen, met liederen, maar, en daar zullen we straks nog wel iets meer van zeggen, ook met bescherming of met kracht. Maar het gaat hier om lofzangen. In die donkere nacht klinken er lofliederen. Best apart, of niet? Altijd maar weer goed lezen wat er staat, waar je heel makkelijk overheen kan lezen. Het staat er echt. Die de psalmen geeft in de nacht. Kijk, na de nacht, dat kun je toch begrijpen. Als je uit het ziekenhuis ontslagen bent, als je weer thuis bent, ja, dan ga je God loven voor de genezing die hij heeft gegeven. Als het leed voorbij is, als de dag weer aanbreekt, als er weer licht is geworden, ja, dan kun je zingen. Na de nacht. Ja, voor de nacht zingen, dat gaat ook nog wel. Psalmen, die zing je in dagen van blijdschap. Overdag wordt er toch volop gezongen. Als het leven crescendo gaat. Als Gods zegeningen ontelbaar zijn. Als je omringd weet met vele weldaden. Ja, zingen bij dag, dat kun je wel. En zingen als het scheep onder Jezus' hoede op een rustige, kalme levenszee gaat. Dan wil dat wel. Het zal hier ook zijn dat er een heel aantal van u en jullie op een koor zitten. En als je op zo'n koor zit, is het altijd wel goed dat je wat licht hebt om de noten te kunnen lezen en om de woorden te kunnen zien. En bij daglicht, of bij kunstmatig licht, wordt er dan wel heel mooi gezongen. Maar wat als het licht uitvalt? En het ineens aderdonker wordt. En je niet meer lezen kan. Begrijpt u, zingen in de nacht doe je niet vanuit een notenboekje of vanuit een liedbundel. Zingen in de nacht doe je vanuit je hart. Als je niets meer ziet, als het ware geen noot meer kan lezen, maar je wel wat hebt om te zingen, omdat je weet wie God is. Want wat hou je nog over, wat houdt een mens over als de nacht komt? Dat is toch God alleen. Alles valt weg, maar de Heere alleen blijft over. In die nacht van moeite en van zorg, daar klinken die lofzangen Israëls. En weet je wat dat het tweede is wat mij opviel? Dus niet alleen dat er staat in de nacht, maar dat er ook staat, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Het zijn dus geen eigen gemaakte liederen. Liederen in die categorie van je hela hola, houd er de moed maar in. Of kom op, schouders eronder en we gaan weer. Nee, God geeft deze psalmen. God doet ze zingen. Hij komt in de nacht en geef je dit lied. Lofzangen in de nacht, die komen van God. Ik zal zijn lof zelfs zingen in de nacht. Zoals David op de puinhopen van Siklag, waar hij zich mocht sterken in de Heere zijn God. Of Jeremia als hij daar zit op die puinhopen van Jeruzalem. En als hij het mag uitjubelen. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. En zijn barmhartigheden die geen einde hebben. En Habakkuk die ze aanhief in groot gevaar. De vijand voor de poort. Geen rund in de stal. Maar nochtans zal ik in de Heren mijn God van vreugde opspringen. En Paulus die ze zong in die kerker in Filippi. God geeft ze je te zingen. En wat laat hij je zingen? Psalmen. Lofzangen. Een lied vol vertrouwen. Een lied door God geschreven. Hij is zogezegd de componist. En waar dan van wordt gezongen? Van Gods grote daden. Van zijn zorg, over zijn trouw, over wie hij is geweest in het verleden. Zijn liefde en zijn verbondsweldaden, die het refrein vormen van dit lied. Gods grote daden in Christus Jezus, die de toon zetten en die de muziek maken. Want ja, daarin klinkt door, in die psalmen, hoe Christus Jezus zich door de nacht heeft heen geworsteld. De nacht die in hem kroop. En de nacht waar hij doorheen kroop. De nacht die voor hem kwam, toen hij in die donkere nacht de hemelse heerlijkheid verliet. En werd gelegd in die kribbe. In Bethlehemstal. En heel zijn leven was eigenlijk een aaneenreiging van lange, donkere nacht. En er bleek toch bovenal, toen hij die bovenzaal in Jeruzalem verliet, in de nacht, zingend, de lofzangen Israëls. En zo het Kedrondal overstak. En zo aankwam in de hof van Gethsemane. En waar zijn discipelen van vermoeidheid in slaap vielen, kon hij de slaap die nacht niet vatten. Want hij woelde en kriolde als een worm door het stof in die hof. En die nacht, die werd voor hem een inkzwarte nacht. Toen hij merkte dat de hemel voor hem dichtging en de hel zich voor hem opende. En als een misdadiger werd hij in het nachtelijke uur werd hij opgepakt. En werd hij in de stilte van de nacht weggevoerd naar het rechthuis. En onderging hij een nachtelijk kruisverhoor. Het was weliswaar een morgen. Toen hij werd weggeleid naar de kruisheuvel. Maar het was wel nacht in zijn hart. Ja, zeker toen op klaarlichte dag de zon haar stralen inhield. Een duisternis viel over de aarde. 3 uren van nachtelijk duister. En nog nooit is er een nacht zo donker en zo duister geweest als die nacht. De nacht van de Godverlatenheid. En heel de schepping hield zijn adem in. En een doodse stilte was er gevallen over de heuvels rondom Jeruzalem. Maar in de stilte van die nacht klonk er wel die roep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij worstelde met die weg. Want het was voor hem een onbevattelijke en onbegaanbare weg als het ware. En toch toch richtte hij zich op God en hield hij zich vast aan zijn God en zei hij, mijn God, mijn God. En zo kroop hij door die duistere nacht heen naar de dag van het licht, de morgen der verrijzenis. Maar juist die nacht op Golgotha, geef nou een psalm in de nacht van uw, jou en mijn leven. Ja, die nacht vol zorg, maar bovenal die nacht vol zonde. Als alles je aanklaagt en veroordeelt, als de duisternis ons in de greep heeft, en als de vorst der duisternis ons in zijn macht heeft, en ons wijst op onze vele zonden. Maar hij, in die nacht, op Golgotha, heeft ze allen uitgedelgd, één voor één. Al die zonden heeft hij weggedragen in die donkere nacht. En heeft hij genageld aan het kruishout van Golgotha. Waar die plaats bekledend bedolven werd onder Gods toorn. Begrijpt u? Zo alleen kunt u zingen in de nacht. Alleen door Christus. Alleen vanuit Christus. De kanttekeningen zeggen het zo treffend erbij. God geeft door zijn weldaden mensen oorzaak van zingen. De weldaden van Christus wel te verstaan. Want het is nu toch in die nacht van zorgen en zonde dat de Heere zelf overkomt. En dat hij door woord en geest zijn licht laat vallen op hem, het licht der wereld. En is dat niet heerlijk als in die nacht van zorgen, als in die nacht van zonde, de Christus mag oprijzen als die schuld overnemende borg. Als alles om je heen nacht is, duister, het duister van de zonde en van de schuld. Maar als hij dan verschijnt, die zaligmaker, en als hij je toeroept, schuil nou maar bij mij, want achter mijn bloed ben je beveiligd in de meest duistere nacht. Ja, want dat zit ook opgesloten in onze tekst. Ik zei het al, dat dat woord psalmen ook nog een andere betekenis kan hebben. En in de Septuaginta hebben ze het ook zo vertaald. Waar is God mijn maker die de wacht houdt in de nacht? Dus die de wacht houdt in de nacht. En er wordt een nadruk dus gelegd op Gods bescherming in die duistere nacht. Kijk, dan heb je toch reden om te zingen. Bij de zorgen van het leven. Als je de zonde in je leven ziet. Dat er bij de Heere bescherming is. Dat je daar een veilige schuilplaats vindt. Hij die een ziel uittilt boven de nacht. En je laat zien op hem die het licht en het leven is. Die het geloof in de beoefening brengt. Opdat je nieuwe krachten mag ontvangen uit hem. Hij die je doet zien op de Heere Jezus. Hij die je doet leven uit de Heere Jezus. Hij die het geloof schenkt en die het geloof ook vermeerdert. Opdat je mag zien. En hoe zoet is dat in de nacht vol strijd en zorg. Als je mag zien dat Jezus de dood heeft gedood. De nacht heeft gebroken en het licht heeft verworven. Als God je in die nacht te zien geeft op wie Christus is. Dat neemt de nacht niet weg. Dat blaast de donker ook niet weg. Maar het maakt het wel licht in de nacht. Al zijn er dan 1000 vragen. En al begrijp je God dan niet. dat je toch mag weten, hij blijft mij in liefde dragen. Hij die alles overziet, die je geeft een toekomst vol van hoop. Want door die nacht heen werkt Gods geest toch dat uitzien naar die nieuwe morgen. De morgen van Christus' wederkomst. En dat geeft toch ook een uitzicht in dat lied. Juist voor diegenen in ons midden die de Heere Jezus mogen kennen. Want als je nou van Christus bent, als je deel hebt aan Christus' borgerechtigheid, als je door het geloof je het eigendom mag weten van de Heere Jezus, en als dan die nacht van zorg, van moeite of van zonde je zo kan neerdrukken, denk dan aan morgen. Nooit meer nacht, morgen. Morgen nooit meer donker, nooit meer ellende. Hier misschien nog een kroon van moeiten, van doornen en distels, maar dan de erekroon. Hier misschien nog een rouwkleed, maar dan zullen de klederen te allen tijden wit zijn. Kijk, zulke psalmen in de nacht, die zing je met je hart. Dat zingt van de reddende kracht van de zaligmaker, van de bevrijdende genade die er ligt in Christus. Maar als we dat zo zeggen, en dat is ook hetgeen waarmee we gaan eindigen, daar ligt er ook wel een geweldige klem in. Want we zeiden het al, je hebt van die mensen die goed kunnen zingen overdag, bij daglicht. Dat gaat allemaal prima. Als het ze voor de wind gaat, gaan ze fluitend en zingen door het leven. Maar als het nacht wordt, zwijgen ze. Is het loflied verstomd. En krijgen ze geen woord meer over de lippen. Maar het ware geloof zingt ook, als het daar zaligmaker niet ziet. Want dat houdt zich vast aan Gods belofte. Al kan ze in de nacht misschien niets onderscheiden. Want juist als hij verborgen is, in die duisternis, dan is het zo eigen aan het geloof om in de belofte de zaligmaker aan te grijpen. Want dat getuigt dan ook van waar geloof en van echte liefde. Want dan heb je ook wat om te zingen. Ja, misschien wel zo hard als je kan, maar dat je gaat zingen van zijn onverklaarbare zondaarsliefde. En van zijn onwankelbare verbondstrouw. En van zijn eeuwige goedertierenheid. En weet je, als je dat gaat zingen in de nacht, dan gaat die vorst der duisternis, die gaat op de vlucht. En al zingend verdrijf je je angst. En al zingend wordt de nacht licht. Maar als we maar naar beneden blijven staan en de kaken stijf op elkaar houden en niets weten uit te brengen, ja, dan wacht straks de eeuwige nacht. En de jammerklacht. In de donkere nacht van de eeuwige verlorenheid. En de zongs van de wereld die je dan niet meer kunnen helpen. En als je ligt op je sterfbed, jongelui, Radio 538, brengt je dan geen troost. Maar die liedjes van de wereld, die eindigen in de nacht. Maar juist deze psalm, die zingt je als het ware over de Jordaan heen en brengt je in de haven van de eeuwige gelukzaligheid. Want dwars door die donkere nacht heen brengt God zijn kinderen thuis. Hier misschien het ruwe pad, hier een donkere nacht. Maar door het geloof in Christus leun ik op zijn kracht. Zie ik de sterren blinken door de zwartste nacht. En met een hart vol zorg draag ik stil mijn kruis. Uitziende naar de morgen richt ik me naar boven, naar het vaderhuis. En zo zing ik, bevend, misschien schuchter, stamelend. Maar wie is er als hij? Hij die mij trok uit het duister. Hij die mij bekleedt met luister. Hij, God de Allerhoogste. Een God van onbegrensde macht. En daarom geloof ik en daarom hoop ik op het einde van de nacht. Want als die laatste bange nacht, de nacht des doods, is doorworsteld, dan wacht het blijde licht van de eeuwige morgen. En daar zal er geen nacht meer zijn, maar zal er enkel vreugde zijn. En daar zal dan bij daglicht gezongen mogen worden het lied van het Lam. Want wie hier in de nacht heeft leren zingen van Gods trouw, van Gods goedheid, van Gods genade in Christus Jezus, die wacht de morgen van de eeuwige zang van het loflied op het Lam. Amen.